Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
Goedemiddag.
Hallo, daar zijn we weer. Het duurde even. We hebben een kleine tussenpauze van 3 maanden gehad. Nee, hoe lang was het?
Meer dan echt lang. 3 maanden? Nee, niet zo lang, toch?
Nee, dat is een grapje.
Oh.
Zie, we zijn
is niet lang genoeg om grappig te zijn.
We zijn er niet, zijn er helemaal uit, zie je?
Ja, Kitty en ik hebben elkaar heel lang niet gezien. En je voelt het nu ook weer een beetje als een vreemde. Het is wel een beetje uit het oog, uit het hart bij mij.
Wat naar om te horen.
Ja.
Maar jij was op vakantie en toen zouden we opnemen. En toen kwam er iets tussen. Toen moest ik iets doen voor de krant.
Ja, dus toen moest jij weer aan het werk.
Toen moest ik weer aan het werk. Dus zo komt het. Maar we willen graag jullie nu verblijden met een grote nieuwjaarsspecial.
Ja.
En we gaan het hebben uitgebreid over onze ergernissen. En we gaan ook reflecteren op waarom wij zulke geërgerde mensen zijn.
Ja.
En dat doen we met behulp van Esther, onze huispsychiater. Die gaan we zo bellen. En we hebben ook een optimistische vooruitblik met Hand en Broeken. En die gaat op geopolitiek ons mens spelen wat we in 2023 kunnen verwachten. Maar ik vroeg me af, Elif, heb jij goede voornemens? Ben je iemand van de goede voornemens?
Nee, eigenlijk niet. Omdat ik vind het eigenlijk een beetje gedoe. Dus nee.
Je hebt niet dit jaar wil ik een beter mens worden?
Nee.
Je hebt het gewoon opgegeven?
Nee, ik vind het niet nodig.
Oh, wauw.
Ja, jij? Amazing. Heb jij een goed voornemen?
Ja, ik heb altijd wel iets van minder op social media zitten.
Ja.
Dat soort dingen. Meer boeken lezen.
Oh ja.
Minder erg aan dingen. Dat heb ik wel eens als voornemen gehad, maar dit jaar niet. Nee.
Ja, maar je moet gewoon jezelf accepteren zoals je bent. Is veel beter.
Oh.
Ja.
Spiritueel van jou dit. Oké, laten we Esther bellen.
Ik moest net opeens denken aan hoe jij altijd zo'n Amsterdamse marktkoopman nadoet. En dat kan je echt supergoed.
Oh, thanks.
Weet je wat ik bedoel? Kan je het nu even doen?
Nee. Ik kan typetjes niet.
Op... Probeer eens.
Nee.
En gewoon dat zo
nee,
van...
Ik voel nu te veel
druk. Je mag ook niks meer... Nee, ik kan het ook niet. maar daar moest ik opeens aan denken.
Oh, wat lief.
Ja.
Ik vind het altijd leuk om een compliment van jou te krijgen.
Ik moet dat ook vaker doen. Ik ben niet zo heel scheutig met complimenten. Dus ik neem me dan voor om in 2023 meer complimenten aan mensen te geven.
Hmm. Het is best wel goed iets. Ik geef best wel vaak complimenten aan mensen. Maar wel oprecht. Dus
ja, ik wou net vragen.
Dus altijd als ik mensen zie en ik vind dat ze iets leuks aan hebben. Of dan zeg ik dat altijd.
Ja. Ja, dat doe ik ook wel.
Nederland heeft niet echt een hele sterke complimentencultuur. Mensen geven elkaar weinig complimenten, vind ik.
Ja, mensen zijn ook altijd heel verbaasd als je een compliment geeft. Toch? Ja. Echt zo, oh, dank je. Altijd zo heel... Niet zo gewoon dat je zegt dank je. En dan gewoon verder gaat met je leven. Ja. Moet altijd een soort verbazing in.
Ja. Terwijl bijvoorbeeld in Amerika of zo zijn mensen heel complimenten.
Ja, maar daar is wel weer nep.
Nou, weet ik niet. Ik heb toch wel ook echt wel Amerikaanse vriendinnen die echt heel erg van het uitspreken zijn wat ze dan aan je waarderen. En ik vind het echt zo leuk aan jou. En nou, je zulke...
Weet je waar ik aan moet denken? Aan die ene scène in Mean Girls. Dat zeg maar, volgens mij is het Regina. Die zegt dan tegen die chick, die Lindsay Lohan, van... Oh, I love your bracelet. Where did you get it? En dan zegt ze van, my mom made it for me in Africa of zo. En dan loopt ze weg en dan zegt ze, oh, wat een vreselijke bracelet. En daar moet ik altijd aan denken bij dit soort
gaat
shit.
Iets anders, die scène. Ik ken deze film namelijk uit mijn hoofd.
Ik ook.
Maar ze zegt dan zoiets van, that's cute of zoiets, toch? Dat zegt ze dan altijd. Van, bij alles wat ze eigenlijk lelijk vindt.
Ja, volgens mij zegt ze, I love it of zo.
Oké.
Ik heb hem al te lang niet gezien. Misschien moeten we een keer samen kijken.
Je moet een keer samen kijken. Het is echt een hele goede film.
Ja. Ja.
Hij blijft ook goed. Hij blijft leuk ook.
Ja.
Het is niet zomaar een domme chick.
Nee, helemaal niet. Het is een heel goed maatschappijkritisch commentaar. Anyway, meer complimenten in 2023.
Ja, dat vind ik op zich wel een goed iets.
Ja.
Ja.
Laten we Esther bellen.
Ja, om al onze ergernissen te delen.
Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
We willen even met jou de ergernissen bespreken. En ook zijn we wel even benieuwd naar hoe zit het met de psychische klachten in het nieuwe jaar. Meer of minder mensen die aankloppen in januari?
Nou, de eerste week van januari is altijd wel vrij druk. Want dan gaan mensen toch nadenken over weer een jaar voor de boeg. En de feestdagen waren vreselijk. En ja, dan zo in de loop van die eerste week, dan mislukken de eerste goede voornemens al. En dan, ja, als de mensen daar gevoelig voor zijn, kan dat, en dat klinkt een beetje grappig, en het is het ook, maar het is het ook niet, kan dat wel leiden tot heftig oplopende psychische klachten. Zeker.
Zelfhaat.
Ja, en nogmaals, als je dan gevoelig bent voor allerlei nare klachten, dan kan dat zo oplopen dat je inderdaad aanklopt voor hulp. Ja. Die eerste week van januari, die is voor veel mensen niet zo eenvoudig.
Nee, ik moet zeggen, hij valt me ook zwaar, de januari.
Ja? Wat dan?
Ja, ik weet niet. Ik heb normaal niet... Ik vind dat altijd zo'n cliché van januari na de kerstdagen. Maar ik merk nu wel echt dat ik denk van... Oh, ik ben gewoon echt moe en zo. En ja, gewoon even niet zin in dingen. En ik had het dus met een vriend erover. En die zei, ja, maar dat komt omdat we zoogdieren zijn. En eigenlijk zou je nu gewoon lekker met je nootjes binnen moeten zitten. En
die
nu moet je gewoon allemaal verhalen maken voor de krant. En,
ja, dit is heel onrechtvaardig eigenlijk.
Ja. Dus ik merk dat ik gewoon wat lager in de energie zit.
Ja. Nou ja, plus dat het natuurlijk ook gewoon langzamerhand al een hele tijd heel donker is. En dat we ook misschien wel echt veel gebrek aan licht hebben op dit moment.
Ja, ik slik wel vitamine D bij.
Ja, ik ook. Maar mag ik even een biologische vraag stellen?
Ja.
Is het zo dat mensen gebaat zouden zijn bij winterslaap?
Ja, dat weet ik niet, want we zijn wel zoogdieren, maar we zijn ook weer niet echt bruine beren of zo. Dus,
ik voel me wel ik zo denk, nu.
Ja, je klinkt ook wel een beetje zo.
Je klinkt ook wel een beetje als een bruin beertje zo. Maar,
zo heel knuffelbaar.
Nee, ja, ook dat. Maar ik denk dat het wat rustiger aandoen en inderdaad dealen met wat vermoeidheid en gebrek aan licht, dat... Nou ja, that's about it, denk ik wel.
Ja.
Ik heb niet het idee dat mensen nou echt winterslaap moeten gaan houden. Daar heb ik in ieder geval geen aanwijzingen voor. Ja, wat minder eten zou misschien ook goed zijn in die eerste weken van januari. Maar dat heeft meer met de hysterie van de feestdagen te maken.
Ja, dat je het even wat rustiger aandoet.
Ja.
Ja. Ik heb niet als goed voornemen om me minder te ergeren, denk ik. Maar misschien ook wel. Jij, Elif?
Ja, ik zou dat niet echt een goed voornemen noemen. Ik gun het mezelf gewoon zo om me minder te ergeren.
Ja?
Maar het is niet iets waarvan ik denk dat daar heb ik directe invloed op of zo. Dat komt gewoon binnen.
Je denkt dat het geen realistisch voornemen is?
Nee, maar het is ook niet echt een voornemen. Het is meer iets wat soort van... Ik zou dat echt een soort cadeautje vinden als ik me minder zou ergeren.
Maar ergernis is ook wel een keuze,
toch? Dan moet je
toch
ook wel heel veel prikkels gaan vermijden, toch?
Ja.
Als je dan minder wil gaan ergeren. Want het komt gewoon elke dag met bakken komt het binnen. Al die prikkels waardoor je enorm kan ergeren.
Ja, precies. Ik moet dan gewoon mensen gaan ontwijken en zo.
Maar ergens is wel een keuze, denk ik. Ergens.
Ja, is dat zo? Ik weet niet.
Nou, soms heb ik wel dat ik denk van, oké, ik ga me hier even overheen zetten. Ik ga me nu denken van, ik ga niet kiezen om niet hierop te gaan focussen.
Ja, ik kan dat.
Ja, je erger heeft natuurlijk ook wel heel erg te maken met je mentale conditie. Dus als ik slecht geslapen heb, dan erger ik me echt werkelijk aan alles.
Ja.
En dus dat heeft wel echt een heel duidelijk verband. Of als het topics zijn die heel gevoelig liggen bij me. Dus ik weet niet, ja, keuze, dat vind ik een beetje ingewikkeld op dat punt.
Ja,
dank je. Dat doet me wel goed.
Maar zijn er manieren... vooral waarom ergeren mensen zich aan alles? Sommige mensen.
Wij.
Wij. Waarom ergeren wij ons?
Jullie bestaansrecht ook, toch?
Ja,
inmiddels
wat is
wel,
jullie podcast zonder ergernis?
Ja.
Ja. Het heeft natuurlijk ook wel met de focus te maken. Ik bedoel, als je hele... Kitty, ik kijk jou even aan. Mm-hmm. Soms als jij accounts volgt en die dan deelt, dan zie ik... Nou ja, het zijn vooral vrouwen. En dat is natuurlijk niet zo aardig om te zeggen. Maar die dan wel echt hele domme, rare dingen kunnen zeggen, waardoor ik me enorm erger.
Mm-hmm.
Dus ja, dat niet volgen of niet zien, dat zou al schelen. Aan de andere kant is het ook wel lekker om je te ergeren, hè?
Ja.
Ja, en ik heb ook het idee van, ik moet wel op de hoogte zijn van wat er gebeurt of zo.
Ja.
En ergen is ook lekker. Ik vind het ook lekker om het te ergen aan dingen.
Ja, soms is het lekker.
Ja,
als je het met
ook
mensen kan delen, is het heel lekker. Maar als het alleen in je hoofd zit en niemand begrijpt je. Want soms zeggen mensen, ja, stel je niet zo aan of zo. En dan daar word ik heel verdrietig van.
Ja, en dat is natuurlijk ook erg mis als je die kan. Ja, het is wel zielig eigenlijk. Ik ga er veel te snel overheen. Sorry, Elie.
Maakt niet uit.
Het is heel zielig.
Dankjewel.
Nou,
ik voel me gezien.
Ja, dan kijk, maar ergernis die je kan delen inderdaad, als je kan delen, Elie. Of die je kan omzetten in iets leuks of iets moois of iets geinigs of een scherpe column. Ja, dan gaat het eruit of dan verbleekt dat een beetje, maar als het naar binnen slaat en je zit daar in je eentje enorm te ergeren en je bloeddruk loopt op en je krijgt weer last van je eczeem en weet ik wat allemaal, dat is natuurlijk ook, dat is gewoon heel naar. Dus ja. Wat jullie zeggen is wel belangrijk, dat je ergernis kan delen of kan ventileren. Want ergernis die naar binnen slaat, ja, dan kunnen mensen ook oprecht heel, en dan is het niet een beetje lollig ergeren aan dingen, maar dan kan het ook wel echt leiden tot somberheid of gewoon je heel ellendig voelen.
Ja,
klopt.
Gelukkig uiten wij onze ergernissen de hele tijd. Heb jij je geërgerd aan iets de laatste tijd, Esther?
Even nadenken. Nou, ja, ik erger me sowieso aan de feestdagen altijd. Ik vind dat heel ingewikkeld en dat moeten, dat heilige moeten, daar hebben we natuurlijk al een keer eerder over gehad, over vakanties moet ook altijd leuk zijn, feestdagen moet ook altijd leuk zijn. En ik erger me dan heel erg aan de onoprechtheid die ik om me heen zie. Dat vind ik echt heel erg lastig.
Ja.
En ik vind het ook gewoon, ook dat vind ik heel zielig voor de mensen die geen leuke feestdagen hebben, of die eenzaam zijn, of die net een nare diagnose of een relatiebreuk, weet je. En dan heb je die feestdagen, die moeten dan heel leuk zijn. En dat komt dan echt keihard binnen en dan is het niet zo. En dat, daar erger ik me heel erg aan.
Ja, dat heb ik ook wel, en inderdaad. Ja.
Ja. En in de samenleving zijn genoeg dingen om je aan te ergeren. Dus dat is niet zo heel erg moeilijk eigenlijk.
Nee, zeker. Waar heb jij je aan geërgerd, Edith?
Ja, ik erger me aan heel erg veel. Maar waar ik me echt de afgelopen paar weken heb ik een paar keer iets opgemerkt. En dat ergerde me echt heel erg. En misschien weet Esther waarom dit fenomeen plaatsvindt. Dat is namelijk, je hebt bepaalde vrouwen, alleen vrouwen doen dit. En als ze met hun vriend of hun man praten, dan zetten ze opeens een heel hoog stemmetje op.
Oh ja.
Een beetje kinderstemmetje of zo.
Ik noem dat altijd het voortplantingsstemmetje.
Oh.
Maar is dat dan sexy bedoeld of zo? Want dat is het helemaal niet. Ik heb het ook bij een paar mannen gevraagd van, is dat sexy? En die zeggen allemaal nee, het is vreselijk.
Ja, nou ja, misschien is dat evolutionair wel zo ooit bedoeld. Ik weet het niet.
Maar het is zo'n kindstemmetje.
Ik heb een keer iemand geïnterviewd voor de quote. Dat ging over beleggen, mannen, vrouwen. En die vertelde toen dat in niet minder geëmancipeerde landen, dus waar de vrouwen emancipatie achterloopt, dat vrouwen een hogere stem hebben.
En je
ja, ik denk
Nederland.
Echt dat het...
Nee, niet Nederland. Oh. Nederland is wel geëmancipeerd. Ik bedoel echt landen waar vrouwen niet geëmancipeerd
maar
zijn.
Maar toch doen ze het hier dan dus blijkbaar ook.
Ja, maar ik denk dus dat het een manier is om de... Want ik merk soms ook dat ik dat doe.
Echt?
Niet bij mijn partner of zo, maar bij soms dat je een soort stemmetje opzet. Soms denk ik, volgens mij praat ik nu anders om iets gedaan te krijgen.
Maar bij mannen dus.
Wat is zelfinzicht.
Ja, dat is inderdaad echt extreem zelfinzicht. Maar ik heb jou dat daar nooit op betrapt. Ja.
Nee,
gelukkig.
Ik corrigeer het dus zelf, want dan hoor ik het en denk, waarom zet ik zo'n stemmetje op? Maar dat gaat dus automatisch.
Wat zei je, Esther?
Maar dat klinkt dan wel heel... Nou, ik zei, Elif heeft sowieso al een vrij lage stem.
Ja.
Dat is dan ook wel weer sexy. En het lijkt me dan heel grappig, thanks, Kitty, als jij dan jezelf opeens corrigeert en een octaaf weer zakt.
Ja, vooral bij iemand die je nog nooit eerder gesproken heeft. Ja.
Maar ik denk, let je er niet af en toe op? Ik let er wel af en toe op dat ik... als ik in een omgeving ben waar ik echt serieus wil worden genomen, dat ik niet te hoog praat of niet te meisjesachtig praat.
Ja, je hebt een meisjesachtige stem. Maar bij jou is het gewoon je stem. Maar ik bedoel dus echt van die vrouwen die dan dus...
Nee, dat
zo tegen hun vent gaan praten.
Ja,
dat vind ik dus zo
praat ik alleen
erg.
Tegen mijn kat.
Ja, precies. Ja, of tegen een... moeten mensen tegen een kind praten ze zo.
Oh, ja.
Maar je moet toch niet... Je gaat toch niet tegen je man of je vriend zo praten?
Nee, dat is echt... Dat lijkt me dus afstotelijk.
Ja.
Ja,
ja, mij dus ook.
Ik weet niet of die mannen dan de waarheid spreken dat ze het allemaal heel erg vinden. Want er moet toch een instandhoudende factor zijn dat vrouwen dat blijven doen.
Ja, dat zeggen ze waarschijnlijk omdat ze bang zijn voor mijn reactie als ze ja zeggen. Omdat ik zo'n mannelijke stem heb.
Ik heb ook heel veel ergernissen. Ik heb ze echt opgespaard. Nou, ik was dus laatst naar een toneelstuk. Ik kom niet super vaak in het theater. En daarvoor, een paar weken daarvoor was ik ook ergens. En toen herinner ik me dus waarom ik ook niet vaak in het theater kom. Ten eerste denk ik heel vaak, wat voegt het toe? Ja, ik weet dat ik een beetje als een barbaar klink, maar ik vind eigenlijk hoge cultuur, vind ik eigenlijk alleen films en boeken interessant. Je maakt mij niet heel erg blij met een theaterstuk of zo. Jij, Elif?
Ik ben er ook niet zo heel erg van, eerlijk gezegd. Ik weet ook niet waarom, want ik vind film bijvoorbeeld wel leuk. Maar ja. Theater niet, ik weet niet waarom. Maar wat is hier ergerniswekkend
aan? Ik kreeg dus... Ja. Ik was gewoon benieuwd. Ik probeerde gewoon... I'm just trying to make conversation.
Okay.
Maar het ging dus meer om dat ik zat daar. En dan denk je, oké, het is sowieso... Je moet je dan heel erg toezetten. Ik moet dan heel erg toezetten om meer dan drie uur me te concentreren op iets.
Oh god, ja.
En dan zitten er dus mensen in de zaal. En het was toen net voor kerst. En ik had echt opeens weer een soort corona-angst. En toen zaten er dus mensen, dit heb je dus fucking altijd als je naar het theater gaat of naar het concertgebouw of zo. Dat vind ik trouwens wel heel leuk, naar het concertgebouw. Dan zitten er dus altijd van die hoestende boomers in de zaal. En die houden gewoon niet op met hoesten. Die houden
dat
gewoon
is
niet
heel
op
gek,
hoesten.
Hè?
En dan denk ik echt,
dat is, ja.
Wat is
oh
dit?
My, ja.
Waarom hoesten jullie de hele tijd? Zeg maar, als je ziek bent, blijf je gewoon thuis.
Ja.
Maar dat is iets. En ook vaak, zeg maar, in een concertgebouw is het dus ook dat als er dan even een pauze is tussen de muziekstukken. Dan gaat iedereen... denk je echt, wat? Waarom?
Alles
zeg maar.
Ingehouden. Die
ja.
Tijd.
En die akoestiek is daar
ja,
dus heel
dat
goed.
Ja, dat is echt... Ik weet niet, misschien zijn mensen dan ook gewoon heel zenuwachtig. En dat ze dan een soort kriebelhoest krijgen. Maar wat ik dan niet begrijp is dat ze dan niet op een gegeven moment opstaan en die zaal uitlopen. En dat moet je dan ook weer niet al te theatraal doen. Maar dat je dan inderdaad blijft zitten en ontzettend hoesten. Terwijl dan net een Brahms tweede deel heel subtiel ergens gespeeld wordt. Heel bizar.
Ja, maar ik vraag me dus echt af. Want ik hoest alleen maar als ik echt ziek ben.
Een soort aandachttrekkerij is het.
Ja, dat gevoel heb ik dus ook. Ik heb dus het idee dat het een soort van... territorium afbakening is van ik ben op deze wereld en dat je dus daarom zo ik vermoed dat het zo
ik wil
is,
het niet geloven
want het is overal nee. het is en oh ja oké, dus bij dat toneelstuk was dus een van die spelers die verslikte zich op het podium en die begon toen te hoesten again. En toen zei zij dus misschien als we allemaal hoesten is het minder erg en toen ging iedereen dus hoesten. En ik zat dus met me helemaal in die hypochondermodus corona. En ik zat al de hele tijd. Op een gegeven moment kon ik niks meer horen tijdens dat toneelstuk. Behalve die hoestende boomers. En toen ging daarna nog iedereen hoesten. En het was zo net voor kerst. En ik was echt super bang om corona te krijgen. Nou, ik heb echt niet kunnen concentreren meer.
Het klinkt echt vreselijk.
Ja, het was ook heel vreselijk.
Maar dat klinkt ook wel echt tragisch. En niet alleen maar als een gewone ergernis.
Tragisch, wat voor mij? Dit.
Ja.
Ja,
maar
hoe moet
meer
jij
dan
je
een ergernis
hebben daar in die zaal, Kitty?
Nee, ja, goed. Ja. Op een gegeven moment kwam er dan wel. Dan denk ik van, oké, nu even kappen. Zeg maar niet. Dan hoor je de hele tijd dat geluid. En als je er dan op gaat letten, dan is het heel erg. Maar op een gegeven moment kan je dan ook tegen jezelf zeggen, oké, ik ga nu weer gewoon concentreren en niet luisteren naar dat gehoest.
Maar ja, dat is gelijk ook wel een hele interessante als je het hebt over ergernis. Inderdaad, waar focus je op? Wat wordt je aandachtsbias op een gegeven moment?
Ja, maar ik word
inderdaad.
Dan gewoon zo. Ik word dan echt woedend. Dan denk ik. Waarom zijn mensen zo asociaal? Ik vind dat gewoon zo asociaal. Dus
ja.
Waarom ga je naar het theater als je de hele tijd aan het hoesten bent?
Ja.
Toch?
Ja, ik,
ja, misschien moeten jullie gewoon eens wat mensen bellen die dat doen om te vragen hoe dat dan zit. Want ik vind het ook wel echt heel apart, ja.
Ja, maar ik denk dus dat achter die ergernis zit altijd dat. Dat ik dan denk van ja, waarom
dat je het
zijn
onopgevoed
mensen zo?
Vindt. Ja, dat heb ik dus ook altijd met ergernissen. Dat ik het soort van, er zit altijd walging achter. Of gewoon een soort ding van wie heeft jou opgevoed, zeg maar.
Ja,
dat zit er altijd achter bij mij, bij ergernissen.
Ja, dus dat er een zo groot verschil is tussen jou en die ander, dat je het niet meer kan overbruggen. En dat je het gewoon inderdaad niet meer begrijpt. En ja, soms is het ook gewoon, kan het ook wel haast bedreigend zijn. Dat iemand zo ver van je verwijderd is, dat je denkt van hoe dan?
Ja.
Ja, want dat wilde ik nog aan je vragen, Esther. Want ik had er een keer met iemand over die zich net als ik heel erg aan geluiden kan storen. Bijvoorbeeld eetgeluiden. Dat vind ik echt vreselijk als mensen bijvoorbeeld met hun mond open eten of zo en heel veel geluid maken. En toen had ik het met haar erover en zij heeft dat dus ook. Maar zij zei, ja, ik heb het niet bij honden of bij dieren, zeg maar. Die slobberen soms toch, zeg maar. Of nou, vaak die slobberen of die eten heel luidruchtig. Maar ik heb dat dus ook. Dat ergert me dus helemaal niet. Terwijl het wel hetzelfde geluid is.
Ja, maar dat is wel echt een apart onderwerp. Dat is misofonie.
Ja.
En dat doen ze in Amsterdam bij psychiater Denise. Vakgroep doen ze onderzoek naar. En
het
is inderdaad...
Ik weet het. Ja, ik zit er oprecht
ja, als het echt
tijd.
Interfereert met je functioneren. En dat je echt mensen in elkaar gaat slaan in de trein.
Nou,
die een appelmaasje eten. Dan, ja.
Dat heb ik nog niet gedaan, maar het is wel in me opgekomen. Tenminste, ik denk daar wel aan op zo'n moment. Maar ik heb nog niet iemand geslagen of zo. Dat lijkt me ook wel echt een hele grote grens die je overgaat. Als je dat doet.
Ja, maar het is wel, dat is wel echt een heel vervelend probleem. En dan is er een bepaalde verbinding in je brein, waardoor geluiden worden gekoppeld aan heftige emoties. En daar kunnen mensen echt enorm last van hebben.
Ja, Kitty.
Ja, ik weet het. Ik eet best wel vaak. En zeg maar aan de telefoon eet ik vaak. En Elif...
Dan belt ze mij altijd.
Die flipt dan helemaal. Gewoon echt, die flipt. Zeg maar, dan herken je haar niet meer terug. Het is een buitenzinnen.
Ja, en er zijn ook echt behandelingen voor. Hè? Dus dat je dan met een vorm van soort cognitieve gedragstherapie leert om dan je focus te verleggen en nou ja, te ontspannen enzovoort. Dus echt serieuze behandelopties worden daarvoor aangeboden. Want sommige mensen echt, die kunnen echt niet meer functioneren daardoor.
Ja.
Ik kwam ooit een keertje, was ik in IKEA, dat doe ik nooit meer, maar daar was ik ooit een keer. En toen bij Kinderland was daar mijn vrouw en die had daar last van. Die ging helemaal uit haar stekker in Kinderland. Dat je ook denkt van, waarom ga je met misofonie naar IKEA Kinderland? Dat is
wat is Kinderland? Is dat een ballenbak of zo?
Ja, dat is het laatste stadium bij IKEA. Als je dan die route loopt.
Het laatste stadium van de mensheid.
Het laatste stadium. Op allerlei manieren is dat het laatste stadium. En dan hebben de meeste stellen ook ontzettende ruzie. Maar dat is zeg maar waar alle kinderdingen dan. Kinderland. Ja.
Maar wat zij had dan last van dat geschil of zo van die kinderen?
Ja, die geluiden van die kinderen en dat geren of gedoe of weet ik veel wat allemaal.
Ja, dat is ook
gewoon heel veel prikkels
irritant.
Die dan heel hard binnenkomen, ja.
Ja.
Ja, dus dat. Maar goed, kijk, irritaties, korte lontjes is natuurlijk ook wel echt iets in deze tijd waar iedereen ook alles van elkaar de hele tijd maar ziet. Hè. Dus het is ook, ja, je kan je heel moeilijk afsluiten voor dingen. Alles komt zo binnen via social media. Niet dat het enige kwaad is, maar dus dat. En je moet ook de hele dag moet je zelf je eigen grenzen bewaken, want dat doen we dan niet meer als groep of als collectief. Dus iedereen is ook wel erg alert en op zijn hoede, merk je. En ja, ik denk dat dat allemaal wel leidt tot veel irritatie en ergernis in het algemeen, eerlijk gezegd.
Mag ik nog één ergernis bespreken met jullie?
Ja, leuk.
Ik hoor heel vaak dat mensen het woord seksistisch gebruiken wanneer ze seksueel getint bedoelen.
Oh ja, ja, ja.
En dat vond ik echt
dat
super
irritant. Dat ergert me ook heel erg, ja.
Dus oh ja, dat is weer veroordelend dan direct, ja.
Ja, dat was dus laatst bij RTL Boulevard. En dat ging dan over het gesprek, het tampongesprek ooit, tussen Charles en Camilla. Want dat wordt dan altijd weer opgehaald. Want het ging over Harry en Meghan. En dan zei die royalty-verslaggever, zei dus, ja, want het was een heel seksistisch gesprek. Dat vind ik zo ergerniswekkend, ja. Dat iemand dat op tv dat verschil niet weet.
Ja, dat is echt fucking dom.
Ja, dat is gewoon echt wel een beetje dom, inderdaad.
Ja. Ja, maar ik heb wel het idee dat mensen dat nu minder doen, omdat seksisme nu heel vaak wordt aangehaald. Dat mensen inmiddels misschien wel... Vroeger gebeurde dat veel vaker. Toen werd seksistisch echt de hele tijd gebruikt als seksueel getint.
Ja.
Seksistische
grap.
Maar
het is nu natuurlijk ook een soort scheldwoord geworden bijna. Ja. Dus dat passen mensen misschien wel. Ik vind het woord onveilig, heb ik wel heel veel moeite mee.
Ja, omdat het extreem subjectief is natuurlijk.
Nou, maar ook wel heel erg powerful. Hè? Dus als iemand zegt, ik voel me onveilig, dan schrikt iedereen zich helemaal een hoedje. En dan heb je ook wel direct, ja, ik bedoel, even los van de situaties, dat het ook oprecht zo is. Maar ik vind dat het wel heel vaak en heel makkelijk wordt gebruikt. En je scoort er wel enorm effect mee, vind ik.
Ja, en het is ook een beetje, je kunt eigenlijk dan niet meer in discussie gaan daarover. Net zoals bijvoorbeeld, ik vind het allemaal van die therapietaal. Ik heb daar af en toe wel moeite mee.
Ja, daar heb je mee lopen. Dat vind ik ook wel terecht. Dat wordt wel heel makkelijk gebruikt, ja.
Ja, net zoals of gaat mijn grenzen over? Of dat je denkt van, oh ja, ik denk toch dat het beter zou zijn om dit op een andere manier te formuleren. Want je maakt daarmee de ander in die situatie meteen tot een soort dader.
Ja.
En dat opent ook niet echt een gesprek of zo, denk ik.
Nou, het is ook een beetje met gekwetst voelen, dat is ook zoiets. Toch?
Ja. Ja, en dan ben je een beetje uitgepraat en dan kan je alleen maar zeggen, oh, wat naar. En dan, weet je, ja, dan stopt een beetje de uitwisseling, vind ik. Maar een ander voornemen is dan ook, waar ik me ook heel erg aan irriteer als psychiater, is dat heel veel psychiatrische diagnoses worden gebruikt om mensen die jij vervelend vindt of wiens mening jou niet aanstaat, om die dan zeg maar kalt te stellen.
Oh ja.
En dan krijgen ze een psychiatrische diagnose. En
narcisme,
dan hoef je die mensen. Ja, narcisme wordt natuurlijk enorm rondgestrooid. Maar ook schizofreen of gewoon gestoord. Psychisch gestoord wordt ook autistisch. Oh ja, dat wordt ook ontzettend vaak gebruikt. En ik vind dat ook echt heel vervelend. Dus dat ergert mij heel erg. Dus als mensen dat minder willen doen in de media volgend jaar vooral. Dat zou echt wel fijn zijn.
Ja, maar het is ook een medicalisering van alles. Dus als iemand een beetje over de top doet of zo. Dan inderdaad, dan is het meteen narcist. Of als iemand raar gedrag vertoont, dan ben je meteen een halve borderline patiënt. Terwijl je denkt van ja, weet je, ja, het hoort ook een beetje bij het menselijke bestaan om...
Nou ja, plus dat het natuurlijk ook een risico is. Hè, dat als je mensen heel erg gaat medicaliseren, lees, psychiatriseren, dat je ze dan ook minder serieus hoeft te nemen, waardoor je ze ook minder kritisch bekijkt. En dat vind ik ook gewoon een ander soort risico.
Ja. Krijg jij ook trouwens, als jij, ik kan me voorstellen dat dat zo is, als jij in media benaderd wordt of zo, krijg jij dan vaak de vraag om mensen die je nog nooit hebt ontmoet een diagnose te geven? Zoals bijvoorbeeld, Esther, wat denk jij dat Vladimir Poetin heeft of zo?
Nou, daar ben ik al echt heel lang heel stellig over dat je dat niet hoort doen. Als je iemand niet persoonlijk hebt onderzocht. En als je iemand wel hebt onderzocht, dan heb je beroepsgeheim en dan mag je er niks over zeggen. Dus ja, dat is überhaupt iets waar ik altijd heel duidelijk over ben. Dat daar echt geen sprake van is.
Heel irritant als mensen dat dan proberen, zeg maar.
Maar kan je het wel zien? Kan je het stiekem wel zien? Dat je denkt van, oh, die heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis of zo?
Nou, ik vind dat heel lastig als je iemand niet hebt onderzocht of hebt ontmoet. Omdat je gewoon de interactie, zeg maar, de dynamiek tussen jou en die persoon is ook heel belangrijk. En zeker als het gaat dus over het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen, is dat een wezenlijk onderdeel. Ze hebben het wel een keertje geprobeerd. Waar het elke keer wel weer geprobeerd wordt, is met die gynaecologen die dan hun sperma verspreiden. Dan wordt dat, dan is het van ja, maar we willen het in het algemeen weten hoe dat soort mensen eigenlijk in elkaar zitten. Ja, dat vind ik dan ook altijd wel weer een soort van grappig bijna. Maar het mag niet, het kan niet.
Wat interessant dat dat specifiek bij dat hele specifieke voorbeeld dan wordt gedaan.
Ja, daar ben ik echt een paar keer al voor gebeld. De gynaecologen die te kwistig met sperma rondstrooien.
Maar wat is dat dan, denk jij?
Ga je het ook niet
Ja,
doen?
God, Kitty.
Ja, ik ben nu benieuwd. Ik wil nu ook weten.
Het zijn gewoon hele vrijgevige, genereuze mensen. Nee, grapje. Geen idee.
Ik heb het zijn toch gewoon ontmoet. Mannen die gewoon hun sperma zo veel mogelijk willen verspreiden?
Het
dat is toch gewoon
mannen
normaal?
Die sperma, ja.
Dat is toch biologisch gewoon heel normaal, toch?
Ja, maar het is natuurlijk wel bijzonder als je dat echt zo grensoverschrijdend doet. Maar dat was helemaal niet het topic van deze podcast.
Maar ik ben toch blij, wel leuk toch blij dat we het er even over hebben gehad.
Ja.
Ja, goed.
All right, dankjewel.
Ja.
Oké. Nou,
fijn.
Dames, veel plezier en succes met de podcast komend jaar. Ik ben benieuwd naar alle ergernissen. Yes. Ik hoop dat er weer veel en leuke ergernissen voorbij komen eigenlijk.
Ja, maar niet te veel. Niet dat ik mensen in elkaar ga slaan in de trein, toch?
Oh ja, nee, dus niet naar de IKEA.
Nee, dat ga ik zeker niet doen.
Hey meisjes, zal ik het eens even goed uitleggen? Het is tijd voor de mensplanner.
Hallo met Han.
Hoi Han.
Hi Han.
Ja, we bellen jou even omdat we willen weten, we hebben behoefte aan een beetje hoop. Het is een zwaar jaar geweest, 2022, op geopolitiek gebied. En we vroegen ons af wat we kunnen verwachten aankomend jaar. En of dat een zwaar jaar wordt en wat we nog kunnen verwachten met de gasprijzen. En wat jij denkt hoe de oorlog in Oekraïne zich gaat voortzetten en wat dat ook betekent voor ons in West-Europa.
Nou, het is heel moeilijk natuurlijk om een echte voorspelling te doen. En die glazen bol die heb ik ook niet kunnen vinden de afgelopen weken. Ik denk dat het een moeizaam jaar wordt. Maar laten we nou eens proberen om die positieve blik daarop te geven. Dus ik heb voor jullie, als je het leuk vindt om te horen, heb ik een scenario in elkaar gezet dat even positief als waarschijnlijk onwaarschijnlijk is. Maar nou ja, het is in ieder geval positief, dus bear with me, zou ik zeggen.
Ja, dat klinkt heel
klaar.
Goed. Ja, kom maar.
Oké.
Okay. Een vreugdige nou, mansplain. We love it.
Als amateur mansplainer in dit programma wil ik in ieder geval wel mijn best doen.
Mansplainer in training is denk ik een betere term.
Mansplainer in training, ja. Dan moet je me wel vaker gaan bellen, want anders stelt die training natuurlijk niks voor. Maar goed, ik doe mijn best, oké? Okay?
Ja.
Ik denk dat de Russische strijdkrachten aan het einde van de winter die nu gaat komen, dus niet de winter die nu op zijn waar we nu middenin zitten, dus over een jaar, dat ze doeldrieste aanval invasie in Oekraïne, dat die tot zijn einde zal komen. De Russische economie is dan officieel in default. De adjunct van de adjunct-president van de centrale bank is uit het raam gevallen na een bezoek aan Poetin, waarin die adjunct hem mededeelde dat de oorlogseconomie niet langer houdbaar is. En met haar is trouwens ook de koers van de roebel gevallen. De inleiding voor deze steeds verder dramatiserende situatie voor de Russische economie is natuurlijk de wereldwijde recessie. die we eerst tegemoet gaan nu alle energieprijzen, inclusief olie en gas, zijn geluwd. China kampt met een enorme arbeidsuitval, omdat het zero-covid-beleid maar gewoon wordt doorgezet. En daardoor worden import en de aanvoer van producten naar het Westen steeds duurder en ook steeds langzamer.
Waar blijft de hoop?
Ja, die komt. Ik moet al even een klein aanloopje nemen. Je kent de mannen, echte mensplanners, die nemen hun tijd. Hè? Ja. De OPEC die gaat natuurlijk de prijzen niet verhogen, want we hebben tegenwoordig vooral China als klant. Dus dat leidt, die Chinese zero-covid leidt tot verdere vraaguitval. Russische olie vindt amper afzet, omdat ook India en andere landen die daar zeer afhankelijk van zijn, door de Amerikanen onder druk zijn gezet door wat wij dan noemen secundaire sancties. Dus dat zijn sancties die niet rechtstreeks op India worden opgelegd, maar wel indirect als zij met de Russen zaken doen. Nou, en daar begint de hoop, want daarmee wordt het laatste kleed onder de Russische Federatie weggetrokken. En nou ja, nu de roebel dan is gevallen en trouwens ook die Russische bankgouverneur, gaan de Russische commerciële banken het begeven. Oligarchen die halen massaal in paniek het geld van de banken en maken dan massaal ook gebruik van het aanbod van het Westen om 70% van hun tegoeden aan te bieden aan een fonds voor wederopbouw van de Oekraïne. En dat fonds is door de VS, Canada, de EU in allerijl in elkaar gezet.
Nou,
en de G7 werkt daar ook aan mee. Vind je niet goed?
Dus ik
hoor wat optimisme aan jullie kant. Dus ik ga nog even door. 30% mogen ze van die tegoeden houden. Dus dat is een aantrekkelijke deal voor ze. En daarmee kopen ze dan gedeeltelijke immuniteit voor hun bijdrage aan de oorlogseconomie. Tenzij kan worden bewezen dat ze direct of indirect bij oorlogsmisdaden betrokken zijn.
Is het wel eens eerder gebeurd? Is het eerder wel eens gebeurd op deze manier?
Nee, het is nooit eerder gebeurd. Okay. Maar het is een beetje een creatieve oplossing. Dat erin. We zijn even aan het speculeren.
Ja.
Terugkerende verslagen Russische troepen uit de Donbass vormen met legereenheden die nog niet zijn ingezet een grote groep die gaat demonstreren. En niet alleen gaan zij demonstreren, maar ook hun moeders demonstreren in de Russische steden. En dat doen ze onder de naam Moedertje Rusland en het eerbetoon aan de dode zonen. Het is een natiebrede actiegroep in Rusland die in de provinciesteden vooral veel aanhang heeft. Want daar komen natuurlijk de meeste Russische soldaten vandaan. Daar zijn ook de meeste Russische slachtoffers gevallen. En dat leidt tot enorme rellen in die provinciesteden. Moeten weer worden neergeslagen. En bij dat neerslaan van die demonstraties is er een incident. En dat incident is dat er een van de moeders heel hard wordt geslagen. Zij weet een westerse journalist die met zijn iPhone staat te filmen te bereiken en doet daar een emotionele oproep die vervolgens via social media over de hele wereld wordt verspreid. Nou, er komt een demonstratie op het Rode Plein. Er zijn ineens geruchten over de arrestatie van Poetin. En zelfs dat hij overleden zou zijn, dat blijkt niet waar. Tenminste, dat laatste blijkt niet waar. Maar wat wel gebeurt is dat Poetin zich ineens niet meer laat zien. En dat hij schermt met onderhandelingen die hij zou gaan voeren met het Westen. Want hij voelt de druk toenemen, zowel in binnenland als in buitenland. Zeker nu de Chinezen zijn hun handen van hem aftrekken. Nou, wat er dan gebeurt is dat die onderhandelingen die leiden tot niks. Het blijkt dat de Russische delegatie daar eigenlijk zonder instructies komt. Daar leidt het Westen uit af dat er met het Kremlin van alles aan de hand is, maar dat er in ieder geval geen leiding meer wordt gegeven. Nou, en dan heel snel wordt het gerucht werkelijkheid en wordt Poetin afgezet door een stel jonge officieren en wat veteranen uit de oorlog tegen Oekraïne. Het verzet van Poetins eigen Pretoriaanse garde is dan ook van korte duur. Nou, Poetin en een aantal van zijn metgezellen, Medvedev, Naryshkin, die worden gevangen gezet en einde van de zomer van 2023 op het vliegtuig gezet en via Schiphol in Scheveningen afgevoerd. Waar Poetin de oude cel van Milosevic krijgt toegewezen. Er voedt daarna een groot gevecht om de macht in Rusland. Voor de tweede keer sinds 1990 desintegreert dat land volledig. Republieken en taalgemeenschappen die nog een appeltje met Moskou te schillen hebben, zoals de Tataren, die eisen onafhankelijkheid. En alle voormalige goslanden, dat herinner je misschien nog, wat uit Rusland bestond voordat het de Russische Federatie ging heten, die gaan akkoord met het vertrek van Rusland als lid van de VN-veiligheidsraad. En dat kan ook, want officieel behoorde die zetel in de Veiligheidsraad niet aan Rusland, maar aan de Sovjet-Unie. Rusland heeft die zetel eigenlijk gewoon ingenomen. De VN-veiligheidsraad wordt daarna hervormd en uitgebreid met Duitsland. Dat is een voorbode voor een zetel van de EU. Met Nigeria, India, Pakistan, Brazilië en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geven hun veto op zodra de EU de zetel heeft ingenomen. En dan hebben we ook in één klap een EU-buitenlandbeleid. De Britten gebruiken dit als een voorwendsel om weer bij de EU terug te keren. Dat doen ze voor rondom de kerst, verwacht ik, in de Europese Unie. Oekraïne ontpopt zich als een sterke economie en een heel behoorlijke democratie. En ook een baken van rust met heel sterk bewaakte buitengrenzen. Om de instabiliteit van Rusland te kunnen keren. In Den Haag, in ons eigen land, begint een tribunaal voor oorlogsmisdadigers uit Rusland. En dat tribunaal zal de geschiedenis ingaan als het betere Nuremberg. Poetin krijgt levenslang, overlijdt in gevangenschap en gaat de geschiedenis in als de man die Rusland definitief aan haar einde hielp. Nou, dat is even on the cuff mijn mansplain voor het komende jaar. Er zal waarschijnlijk niet van gerealiseerd worden, maar het is in ieder geval een mooie droom.
Maar
heel gedetailleerd ook.
Ja, chapeau. Maar is het kan tot einde komen op een moment dat mensen in opstand komen in Rusland. Maar daar wordt vaker over gesproken. Maar dat is dus niet iets heel realistisch. Terwijl als jij het eigenlijk zo uitlegt van inderdaad,
nee,
het kan gebeuren.
Nee, de steun voor Poetin is er nog steeds. En die neemt wel af naarmate er nu straks, als er de komende dagen wordt gemobiliseerd. Dan wordt het land ook de facto gesloten voor alle mannen. Ja, Oekraïne heeft dat natuurlijk al gedaan aan het begin van de oorlog. Ja, en dan gaat dus elk Russisch gezin potentieel getroffen worden met slachtoffers. En we zien dat tot nu toe in deze oorlog de Russen zich niet bekommeren om hoeveel slachtoffers het kost om om hun posities te verdedigen of weer te verbeteren. Dus ik denk dat dit is de enorme gok, maar ze hebben geen andere keus meer dan dit te doen. En dat zal, als het niet goed gaat, en ik hoop natuurlijk dat het niet goed gaat, dan zal dat zoveel slachtoffers met zich meebrengen dat elke Russische stad en elk Russisch gezin mogelijk bereikt.
Maar dan is het toch wel realistisch dat mensen massaal in opkomst komen? Want wat hebben ze dan nog te verliezen als je kinderen een oorlog instuurt?
Dat is waar, maar of dat tot massale landelijke protesten gaat leiden die ook uiteindelijk de val van Poetin inluiden, is denk ik is in ieder geval optimistisch, maar voor de eerste half jaar niet reëel.
Maar wat zou hem ten val dan wel kunnen brengen, realistisch gezien?
Nou ja, hij heeft het zijn eigen macht verticaal georganiseerd. Dus alles om hem heen is zo afhankelijk van hem. Of ze zijn afhankelijk van de geldboom die via Kremlin wordt aangezet. Dat ze hem niet snel onderuit zullen laten. Totdat er een soort gevoel ontstaat. Dat je misschien rondom Stalin op een gegeven moment ook hebt gehad. Ja, nu gaat hij bezwijken. Ja, en dan kunnen mensen heel snel ineens opportunistisch, als ze zijn. Want ze zijn natuurlijk niet op hun ruggengraat uitgezocht in de omgeving van Poetin.
Nee.
Kunnen ze heel opportunistisch ineens van mening veranderen.
Ja. En ik vroeg me ook nog af, in het scenario wat jij schetst, zeg je ook, Oekraïne wordt een soort baken van, of hoe zei je het, baken van stabiliteit en veiligheid met hele goed bewaakte buitengrenzen. Maar hoe zie je dat voor je, zeg maar? Hoe moeten wij dat zien? Dat het een goede democratie wordt?
Wat ik veel hoor bijvoorbeeld bij de Nederlandse diplomaten die in de Wereldbank en in de IMF, in de Europese Bank voor Reconstructie, die zit in Londen zit, hoor. En in het IMF en in de Wereldbank, geloof ik, vertegenwoordigen wij ook Oekraïne. Is dat er iets heel aparts gebeurt met die oorlog. En dat is dat Oekraïne stond natuurlijk bekend om zijn wijdverbreide corruptie. Het was na Rusland het meest corrupte land van Europa, van het Europese continent. Ja. En vele malen corrupter dan veel landen waarvan wij denken dat ze extreem corrupt zijn. En dat is dat die corruptie met die oligarchen, 4 of 5 families zijn dat. En dat die nu volledig is verdwenen omdat iedereen wel snapt dat voor de besluitvorming je niet overal dingen aan de strijk zou kunnen laten. Dus er is enorme eensgezindheid in dat land om zaken op te lossen. Om heel snel bijvoorbeeld de aanval op een infrastructuur, om die weer te verwerken. Om openbare werken weer in te herstellen. Dus het geld komt heel snel op de bestemming, zonder dat er allerlei grijpgraag vingers tussen zitten. En dat is natuurlijk niet het Oekraïne dat we kennen. Nou, als dit Oekraïne kan standhouden, ja, dan kan zo'n oorlog, en dat is natuurlijk wel vaker zo, is dat een oorlog zijn vaak
zuiverend.
Ook de geboorte papieren voor een natie, het is een natie vormend. En dan kunnen ze dat verhaal meenemen en misschien ook een relatief behoorlijke democratie gaan vormen. Waarom niet? Het is een helder verhaal wat ze nu aan het bouwen zijn.
Maar dat is dus ook, is dat niet onrealistisch dat die eerdere cultuur van corruptie niet terugkeert daarna dan?
Nou ja, dat kan natuurlijk, hè, want het zit natuurlijk diep in de systematiek. En een deel van die economie is nou eenmaal rondom die oligarchen georganiseerd. En die zullen niet uit zichzelf zomaar weggaan. Ja. Maar goed, als dat land heeft zoveel miljarden nodig om straks te worden heropgebouwd, daar gaan zoveel internationale organisaties zich mee bezighouden. Zoveel landen bij betrokken zijn, dat ja, dan als je dan loopt te stelen, dan valt het wel snel op, hè?
Ja. Ja. Oké, laten we vasthouden aan de hoop.
Ja. En waarbij ik erbij zeg dat het natuurlijk volstrekt onverantwoord was om dat als duider zo te doen, maar voor een mens ben je altijd goed genoeg.
Ja, precies. We bellen je snel weer.
Ja.
Om je een professionele mensplanner te maken.
Ja.
All right.
Graag zelfs.
Bye.
Lijkt me een eerder titel. Hoi.
Influencer van de week.
Nou, lekker lang gemansplained.
Ja, ja, dat is een beetje met zeven vingers. Dat je
daarna
je vraagt om een vinger en ze geven je hele een hele hand.
Inderdaad.
Dat is altijd heel gul.
Heel vrijgevig, ja. 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 Dat sluit ook weer een beetje aan bij dat eerdere verhaal over dat sperma.
Toch?
Gewoon vrijgevig. Mannen zijn heel vrijgevig.
Heel gul.
Ja. Gul. Royaal.
Royaal.
Generous.
Ja.
Oké.
Ja, even kijken. Hebben we nog een hatefluencer?
Ja, zeker. Het is volgens mij niet de eerste keer dat we haar als hatefluencer hebben gekroond. Maar het is ook wel iemand die dat echt heel erg verdient altijd.
Ja.
Eigenlijk zou je er elke week als hatefluencer willen hebben, maar ja, dat kan niet. Dat is de bekende twitteraar Mies.
Mies.
@MiesB. Take it away, Kitty.
Ben aan het werk in een culturele non-profit omgeving waarin ieder grapje van mij wordt beantwoord met een geschrokken blik. Waarin prima teksten door 10 mensen worden nagekeken en ik, ongekend, 75% onbetaald, moet wijzigen. Nog even en er gaat een mailtje uit met fuck you.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd
waar dit is. Ja, ik ook. Ik was heel verrast hierdoor, want ik had het nooit achter haar gezocht dat zij dit soort werk of vrijwilligerswerk, half betaald vrijwilligerswerk zou doen. Dus echt kudo's aan haar daarvoor. Maar dit lijkt me echt zo'n verschrikking.
Ja, sowieso die vergadercultuur is echt afgrijzelijk. Daarom ben ik echt heel blij dat ik in een journalistiek werk waar dat soort dingen niet bestaan eigenlijk. Of heel weinig. En vooral dat iedereen even een plasje eroverheen moet doen. Over iets wat echt totaal niet boeit. Mensen zijn extreem bang geworden om fouten te maken. Ik merk het ook als ik zelf bel met persvoorlichters of wat dan ook. Dat je echt moet 300 mensen moet eerst overlegd worden wat een reactie is. Dan denk ik, je werkt toch bij dit bedrijf?
Ja.
Je bent persvoorlichter.
Ja.
Je moet toch gewoon een reactie kunnen geven? En het gaat vaak over dingen die helemaal niet zo heel boeiend zijn.
Ja, en uiteindelijk krijg je toch iets waar helemaal niks in staat.
Waar niks in staat.
Ja.
Een soort van lege huls, lege taal. Echt, ik vind dat zo ontzettend vermoeiend.
Ja, ik ook, echt.
Dat is echt een hele, hele, hele vermoeiende cultuur is dat. En ik heb dus ook wel eens in een soort commissieachtig iets gezeten. En daar zat dus ook heel erg van die vergadercultuur. En had ik heel vaak het idee van, eigenlijk was er dan niks aan te merken op iets. Maar dan om iets te zeggen, gaan mensen toch de hele tijd in discussie over dingen. En dan denk ik echt, kan je alsjeblieft niet elkaars tijd op deze manier verdoen?
Ja, ik word daar ook zo, ik ga daar zo'n hangzak van dat soort shit. Echt serieus. En iedereen die dan ook, inderdaad, het is een beetje zoals op school vroeger van die mensen die dan de hele tijd hun vinger gaan opsteken met een vraag, zeg maar. Dat heb je met die vergaderingen ook. Ja, toch, dat zijn dan van die mensen die willen dan per se iets hebben gezegd. Zeg maar, of iets, een soort kritische noot hebben gekraakt of zo.
Het heeft ook iets heel, sorry,
narcistisch.
Maar het heeft echt iets narcistisch.
Zeker.
Zo van, oh ja, en dan ga ik dus. En dan zeggen mensen van, ja, maar moeten we dan niet over nadenken dat dit en dit en dat? En dan denk ik, en dan zegt iemand anders van, nou, hoeft niet per se, want het is toch duidelijk dat. Ja, maar ja, goed, dit en dit en dat. En dan denk ik, oh my god, waarom ben je zo?
Maar ik heb echt extreem weinig geduld voor vergaderingen. Zeg maar, na 20 minuten word ik echt super onrustig en dan heb ik zoiets van, ja, oké, nu is het wel, weet je wel. Dus dan denk ik ook, ik zou dus nooit van mijn leven, jij denk ik ook niet, een managementpositie kunnen hebben in Nederland. Omdat ik zou er echt helemaal getikt van worden als ik hier aan mee zou moeten doen.
Nee, maar je hoeft hier niet aan mee te doen. Je kunt ook leiding geven op een andere manier. Ik zou best willen leiding geven.
Ja, maar als je in een organisatie zit waar dit erbij hoort.
Ja, maar ik zou überhaupt niet bij zo'n organisatie willen
werken. Nee, oké, ik zou dan alleen helemaal aan de top willen zitten en niet in het sowieso.
Dat je de hele dag iedereen kan afblaffen. Maar dat ik mag zou niet vergaderingen meer tegenwoordig, Elif.
Ik zou vergaderingen.
Mag je wel, mag niet eens meer mensen afblaffen.
Nee, maar ik word echt binnen een week aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. Dat sowieso. Maar nee, maar ik zou dan vergaderingen verbieden. Dat lijkt me heel chill. Maar dat is ook echt een hele goede manier om mensen om mensen binnen te halen. Zo van, bij ons zijn er geen vergaderingen. Ik denk
maar
dat echt
helemaal
bij
nooit vergaderen?
Nee. Gewoon, je hebt toch al die meme van this could have been an email. Dat kan
ja,
je echt bij alles zeggen.
Maar ik vind heel veel e-mails krijgen vind ik ook irritant.
Nou ja, dan moet je maar gewoon stoppen met werken.
Oké. Okay. Ja, dit was het wel weer.
Ja, nou, dat was weer leuk. Welkom terug.
Welkom terug, ja.
Ja.
We gaan beter ons best doen. Dit was ons goede voornemen in het nieuwe jaar.
Oh ja, dat is wel een goed voornemen om wel echt tenminste elke twee weken
een podcast te leveren.
Ja.
Ja.
Dag. Ja. Bedankt weer voor het luisteren en tot snel.
Tot snel.
Doeg.